Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we onder meer kunnen luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 2 februari, en die u reeds voor een groot deel hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live, diezelfde dag natuurlijk. Wat we nog niet hebben kunnen doen, is volledig stilstaan bij de inhoud van de catechese die de paus heeft gegeven. Dat gaan wij vandaag doen. Verder gaan we luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het moment dat hij de heilige mis heeft opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek. Op diezelfde dag, die 2 februari, want toen hebben we natuurlijk het feest gevierd van de opdracht van onze Heer Jezus Christus in de tempel, Maria Lichtmis. Maar dat is ook de dag waarop de Werelddag voor het Godgewijde Leven wordt gevierd. En ter gelegenheid daarvan heeft de Heilige Vader de Heilige Mis opgedragen. Normaal gezien kijken we bij het begin van een aflevering altijd naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Vandaag zijn er geen audiënties te vermelden. Wel is er een gebedsvideo van Paus Franciscus voor deze nieuwe maand februari. Daar gaan we eerst even naar luisteren.
Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas.
Deze maand bidden we op een bijzondere manier voor vrouwelijke religieuzen en godgewijde vrouwen. Wat zou de kerk zijn zonder vrouwelijke religieuzen? Zonder hen kan men de kerk niet begrijpen. Ik dring er bij alle godgewijde vrouwen op aan te onderscheiden en te kiezen wat goed is voor hun zending in het licht van de uitdagingen van de wereld waarin wij leven. Ik dring er bij hen op aan om te blijven werken met de armen, met de gemarginaliseerden, met allen die door mensenhandelaars tot slaaf zijn gemaakt. Ik vraag hen met name om zich hierop te concentreren. En we bidden dat zij de schoonheid van Gods liefde en medeleven zullen kunnen tonen als catechisten, theologen, geestelijke begeleiders. Ik nodig hen uit te strijden wanneer zij in sommige gevallen onrechtvaardig worden behandeld, zelfs binnen de kerk, wanneer hun dienstbaarheid, die zo groot is, tot enkel dienen wordt teruggebracht. Als goedkope werkkrachten en soms ook door mannen in de kerk. Laat zij niet ontmoedigd worden. Laten zij doorgaan Gods goedheid bekend te maken door de apostolische werken die zij verrichten, maar bovenal door het getuigenis van toewijding. Laten wij bidden voor vrouwelijke religieuzen en godgewijden en hen danken voor hun zending en hun moed, opdat zij nieuwe antwoorden mogen blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd. Ik dank u voor wie u bent en wat u doet en hoe u het doet.
Por cómo lo hacen.
En zo hoorden we dus de Heilige Vader aan het woord in een nieuwe video die gelanceerd werd voor deze maand, waar we in het bijzonder worden uitgenodigd om te bidden voor Godgewijden in het algemeen, maar in het bijzonder voor Godgewijde vrouwen en vrouwelijke religieuzen. En dat past natuurlijk helemaal in de wereldwijde dag die gevierd is op 2 februari voor de Godgewijden. Daar gaan we zo meteen blijven bij stilstaan. Eerst die dag was er natuurlijk die generale audiëntie waar Paus Franciscus opnieuw een catechese heeft gegeven. We gaan luisteren naar deze catechese gegeven door Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste settimane abbiamo potuto approfondire la figura di San Giuseppe, lasciandoci guidare dalle poche ma importanti notizie.
Dierbare broeders en zusters, in de afgelopen weken hebben wij ons kunnen verdiepen in de figuur van de heilige Jozef, geleid door de weinige maar belangrijke informatie die in de evangeliën wordt gegeven. En ook door de aspecten van zijn persoonlijkheid die de kerk door de eeuwen heen door gebed en devotie heeft weten te belichten. Uitgaande van dit gemeenschappelijk gevoel dat in de geschiedenis van de kerk de figuur van de heilige Jozef heeft begeleid, wil ik vandaag de aandacht vestigen op een belangrijk geloofsartikel dat ons christelijk leven kan verrijken en ook onze verhouding tot de heiligen en tot onze dierbare overledenen op de best mogelijke wijze gestalte kan geven. Ik heb het over de gemeenschap der heiligen. We zeggen het vaak in de geloofsbelijdenis: ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Maar als je vraagt wat die gemeenschap van de heiligen is, ik herinner mij dat ik als kind onmiddellijk antwoordde: ah, ja, dat is de heiligen die communie doen. Het is iets. Ja, we begrijpen soms niet wat we daarover zeggen. Wat is dat nu, de gemeenschap van de heiligen? De communio. Het is niet dat de heiligen communie doen, dat is het niet. Het is iets anders. Soms vervalt zelfs het christendom in vormen van devotie die een mentaliteit lijken te weerspiegelen die meer heidens dan christelijk is. Het fundamentele verschil ligt in het feit dat ons gebed en de devotie van de gelovigen in die gevallen niet gebaseerd zijn op vertrouwen in een mens, of een beeld, of een voorwerp, ook al weten we dat ze heilig zijn. De profeet Jeremia herinnert ons daaraan. Vervloekt is de mens die op de mens vertrouwt. Gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt. Zelfs wanneer wij ons volledig verlaten op de voorspraak van een heilige, of meer nog op die van de heilige maagd Maria, is ons vertrouwen slechts van waarde in relatie tot Christus. Dat is de gemeenschap der heiligen. Het zijn niet de heiligen die wonderen verrichten, nee. Deze heilige is zo wonderbaarlijk. Nee, stop. De heiligen verrichten geen wonderen. Enkel de genade van God die door hen werkt. Wonderen worden verricht door God, door de genade van God, door middel van een heilig persoon, een rechtvaardig persoon. Dat moeten we toch duidelijk maken. Er zijn mensen die zeggen: ik geloof niet in God, maar ik geloof wel in deze heilige. Nee, dat is verkeerd. De heilige is een bemiddelaar. Iemand die voor ons bidt, en wij bidden tot hem, en hij bidt voor ons. En de Heer schenkt ons genade. De Heer handelt door de heilige. De heilige op zichzelf, die verricht geen wonderen. Wat is dan die gemeenschap van de heiligen? De catechismus van de katholieke kerk zegt: de gemeenschap van de heiligen is juist de kerk. Dat is toch een mooie definitie. De gemeenschap van de heiligen is de kerk. Wat betekent dit? Dat de kerk gereserveerd is voor de perfecten? Nee. Het betekent dat het de gemeenschap is van verloste zondaars. De kerk is de gemeenschap van verloste zondaars. Dat is een zeer mooie definitie. Niemand kan zichzelf uitgesloten weten van de kerk, want we zijn allen verloste zondaars. Onze heiligheid is de vrucht van Gods liefde, geopenbaard in Christus, die ons heiligt door ons lief te hebben in onze ellende en ons daaruit te redden, te verlossen. Dankzij hem zijn we altijd één lichaam, zegt de heilige Paulus, waarin Jezus het hoofd is en wij de ledematen. Dit beeld van het lichaam van Christus en het beeld van het lichaam doet ons onmiddellijk begrijpen wat het betekent om in gemeenschap met elkaar verbonden te zijn. Als één lid lijdt, schrijft Paulus, lijden alle leden samen. En als één lid geëerd wordt, verheugen alle leden zich met hem. Gij zijt nu het lichaam van Christus en ieder naar zijn deel zijn ledematen. Dit is wat Paulus zegt. We zijn allen één lichaam, allen verenigd door het geloof, door het doopsel, allen in gemeenschap. Verenigd in gemeenschap, in eenheid met Jezus Christus. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Dierbare broeders en zusters, de vreugde en de pijn die mijn leven beïnvloeden, iedereen beïnvloeden, net zoals de vreugde en de pijn die het leven van de broeder en zuster naast ons beïnvloeden, ook mij beïnvloeden, ik kan niet onverschillig staan tegenover anderen. Want wij zijn allen deel van één lichaam, in communio. In die zin heeft zelfs de zonde van een individueel mens altijd een invloed op iedereen. En de liefde van ieder individueel mens heeft invloed op iedereen. Op grond van de gemeenschap van de heiligen, van deze eenheid, is ieder lid van de kerk op een diepgaande manier met mij verbonden. Maar ik zeg niet met mij, omdat ik de paus ben. Wij zijn op een diepgaande manier met elkaar verbonden. Deze band is zo sterk dat hij zelfs door de dood niet verbroken kan worden. In feite betreft de gemeenschap van de heiligen niet alleen de broeders en zusters die op dit ogenblik naast mij staan, maar ook zij die hun aardse pelgrimstocht al hebben beëindigd en de drempel van de dood hebben overschreden. Ook zij zijn in gemeenschap met ons. Laten we even nadenken, dierbare broeders en zusters. In Christus kan niemand ons ooit echt scheiden van hen die wij beminnen. Want de band is existentieel, een sterke band die in onze eigen natuur ligt. Alleen de manier van samen zijn met ieder verandert, maar niets en niemand kan deze band verbreken. Maar Vader, laten we toch denken aan hen die het geloof hebben verloochend, die afvallig zijn, die de kerk vervolgen, die hun doopsel hebben verloochend. Zijn we ook verbonden met hen? Ja. Zijn die ook thuis? Ja, zelfs deze. Zelfs de godslasteraars, allemaal. We zijn broeders. Dit is de gemeenschap van de heiligen. De gemeenschap van de heiligen houdt de gemeenschap van de gelovigen op aarde en in de hemel bijeen. In die zin kan de vriendschapsband die ik kan opbouwen met een broeder of een zuster naast mij, ook opbouwen met een broeder of zuster in de hemel. De heiligen zijn dus vrienden met wie we zeer dikwijls vriendschappelijke relaties aanknopen. Wat wij een toewijding aan een heilige noemen, ik ben zeer toegewijd aan deze heilige of ik heb een grote devotie voor deze, wat wij devotie noemen, is in feite een manier om liefde te uiten, gebaseerd op deze band die ons verenigt. Ook in het dagelijks leven kunnen wij zeggen, maar deze persoon heeft zoveel toewijding voor zijn oude ouders. Het is een manier van liefde, een uiting van liefde. En we weten allemaal dat we altijd bij een vriend terecht kunnen, vooral wanneer we in moeilijkheden verkeren en hulp nodig hebben. En wij hebben vrienden in de hemel.
Sappiamo che a un amico possiamo rivolgerci sempre, soprattutto quando siamo in difficoltà e abbiamo bisogno di aiuto. E noi abbiamo degli amici in cielo.
We hebben allemaal vrienden nodig. We hebben allemaal zinvolle relaties nodig om ons door het leven te helpen. Jezus die had ook zijn vrienden. En hij wendde zich tot hen op de beslissendste momenten van zijn menselijke ervaring. In de geschiedenis van de kerk zijn er enkele constanten die de gelovige gemeenschap begeleiden. In de eerste plaats de grote genegenheid en de zeer sterke band die de kerk altijd heeft gehad ten opzichte van Maria, moeder van God en onze moeder. Maar ook de bijzondere eer en genegenheid die ze Sint-Jozef heeft toegekend. God vertrouwt hem immers het kostbaarste toe wat hij heeft, zijn zoon Jezus en de maagd Maria. Het is altijd dankzij de gemeenschap der heiligen dat wij de heiligen die onze patronen zijn, onze patroonheiligen zijn, beschermheiligen, dicht bij ons weten vanwege de naam die wij dragen. Bijvoorbeeld vanwege de kerk waartoe wij behoren, vanwege de plaats waar we wonen enzovoort. Zelfs vanwege een persoonlijke devotie. Het is dit vertrouwen dat ons altijd moet bezielen wanneer wij ons op beslissende ogenblikken in ons leven tot hen wenden. Het gaat hier niet over magie. Het is geen bijgeloof. Het is praten met een broeder, met een zuster die voor God staat, die een rechtvaardig leven heeft geleid, een heilig leven, een voorbeeldig leven, en die nu voor het aangezicht van God staat. En ik praat met deze broer, deze zus, en vraag om hun voorbeden voor mijn noden. Daarom sluit ik deze catechese graag af met een gebed tot de heilige Jozef, waaraan ik zelf bijzonder gehecht ben, dat ik al meer dan 40 jaar iedere dag bid. Het is een gebed dat ik vond in een gebedenboek van de zusters van Jezus en Maria, daterend uit het einde van de 18e eeuw. Het is heel mooi, maar meer dan een gebed is het een uitdaging aan deze vriend, deze vader, deze beschermer van ons, die de heilige Jozef is. Het zou bijzonder fijn zijn, mocht ook u dit gebed leren en het herhalen. Ik zal het u voorlezen. Glorierijke patriarch Sint-Jozef, wiens macht onmogelijke dingen mogelijk weet te maken, kom mij te hulp in deze ogenblikken van smart en moeilijkheden. Neem de zeer ernstige en moeilijke situaties die ik u toevertrouw onder uw hoede, opdat zij een gelukkige oplossing krijgen. Mijn geliefde Vader, al mijn vertrouwen is op u gesteld. Laat het niet gezegd worden dat ik u tevergeefs heb aanroepen, en aangezien u met Jezus en Maria alle dingen kan bespreken, toon mij dat uw goedheid even groot is als uw macht. En het eindigt met een uitdaging. Een uitdaging aan de heilige Jozef. Daar gij met Jezus en Maria alles kan doen, toon mij dat uw goedheid even groot is als uw macht. Ik vertrouw mij al meer dan 40 jaar iedere dag toe aan de heilige Jozef met dit bijzondere gebed. En het is ook een oud gebed.
Abbiamo sentito alcuni minuti fa una persona che gridava, sgridava, che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro in problema. Io vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto, se sgridava è perché soffre.
De Paus spreekt hier ook over een broeder van ons allen, zegt hij, die bijzonder lijdt, die het bijzonder moeilijk heeft, met allerhande problemen wordt geconfronteerd. En hij vraagt ons gebed.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaat heen, houd moed in deze gemeenschap van de heiligen die wij in de hemel en op aarde hebben. De Heer laat ons nooit in de steek. Ik dank u. Ja, een heel persoonlijk gebed op het einde. De paus heeft de naam van de persoon in kwestie niet genoemd, maar toch gevraagd aan een ieder die verbonden was met dat moment om te bidden voor die persoon. En vandaar dat we ook samen het wees gegroet konden bidden. Opnieuw een sterke catechese van Paus Franciscus, maar waar hij ook weer iets heel persoonlijks met ons heeft gedeeld, namelijk dat hij dus al 40 jaar lang iedere dag dat gebed tot de heilige Jozef opzegt. En het lijkt een beetje op het gebed dat wij ook bidden wanneer we de noveen tot de heilige Jozef bidden, wanneer er belangrijke zaken op handen zijn voor de radio. We denken bijvoorbeeld aan de voorbereiding van een marathon, maar ook nog andere zaken waar we de noden van de radio, van de radio van Maria, toevertrouwen aan de heilige Jozef. We gaan er dan ook even tussenuit met het Sint-Jozefs lied. En daarna komen we graag bij u terug. En dan gaan we nog even luisteren naar de homilie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op diezelfde dag waar wij het feest hebben gevierd van de opdraging van Jezus in de tempel. Dat is voor zo dadelijk.
How could it be, this baby in my arms, sleeping now, so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be, this baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God, the angel. said, how could it be?
Een lied dat ons zeker kan doen herinneren en aansporen om een grote liefde te krijgen voor de heilige Jozef. Naar het voorbeeld ook van de heilige vader, Paus Franciscus, die gedurende zijn pontificaat op heel veel momenten eigenlijk de heilige Jozef heeft aangeboden als een heilige om te leren kennen en ook om een devotie op te nemen in ons eigen leven. Er ons aan te herinneren te ook dat het dus niet de heiligen zelf zijn die wonderen verrichten, maar wel God doorheen de heiligen. En dat we hen echt als onze vrienden mogen opnemen en ervaren in ons leven. Het is een van de grote geschenken die God heeft gedaan aan de kerk. Dat wij dat hebben, dat wij dat kennen. Want velen van u, en ikzelf ook, hebben die vriendschap al mogen ondervinden in ons leven. En weten hoe kostbaar ze is. Zoals we daarnet hebben gezegd, is 2 februari de dag waar het feest wordt gevierd van de opdracht van Jezus in de tempel. De heilige vader heeft dan ook de heilige mis opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek, ook in het bijzonder voor het religieuze leven, en dat ter gelegenheid van de 26e werelddag voor het Godgewijde leven, dat we op diezelfde dag vieren en dat ingesteld werd door de heilige paus Johannes Paulus II. De Eucharistie begon met de zegening van de kaarsen. De basiliek was helemaal donker, dat is een heel mooi beeld ook. Als u de mogelijkheid heeft om zoiets eens live te volgen, online kan dat ook. Dus zeker de moeite om dat eens mee te maken. Daarna werd uiteraard een processie gehouden en heeft de heilige mis plaatsgevonden, heeft de heilige vader ook een homilie gegeven. We gaan luisteren naar deze homilie, althans het eerste deeltje ervan. Daarna bidden we samen met de paus het Angelus en dan komen we nog bij u terug en gaan we verder luisteren naar het vervolg dan van de homilie.
2 anziani, Simeone e Anna, attendono nel tempio il compimento della promessa che Dio ha fatto.
Twee ouderen, Simeon en Anna, wachten in de tempel op de vervulling van de belofte die God aan zijn volk heeft gedaan, de komst van de Messias. Maar hun wachten is niet passief, het is vol beweging. Laten we de bewegingen van Simeon volgen. Eerst wordt hij bewogen door de geest. Dan ziet hij heil in het kind en tenslotte ontvangt hij het in zijn armen. Laten we even stilstaan bij deze 3 handelingen en ons laten doorkruisen door enkele vragen die voor ons belangrijk zijn, in het bijzonder voor het Godgewijde leven. En dat is een korte introductie van wat paus Franciscus eigenlijk in de homilie heeft behandeld. 3 vragen die hij dus zal stellen over het Godgewijde leven. En de eerste vraag is, waardoor worden wij bewogen? We gaan zo meteen verder luisteren naar deze meditatie ook van paus Franciscus. Eerst gaan we samen met hem het Angelus bidden. Waardoor worden wij bewogen? Het gebed is een uitdrukking van die bewogenheid, van ons geloof, van onze hoop, van onze liefde. Wel, laten we paus Franciscus volgen in de gebedsintentie die hij voor deze maand aan ons wil toevertrouwen om te bidden voor alle vrouwelijke religieuzen, voor alle vrouwen die een godgewijd leven leiden en in uitbreiding ervan natuurlijk voor alle godgewijden en religieuzen. In deze maand die begon met een feestdag, zeg maar, die ook aan hen is toegewijd. Daartoe bidden we samen het Angelus. En dan kom ik zo dadelijk bij u terug en gaan we nog luisteren naar de 3 vragen die paus Franciscus ons in de homilie wil stellen.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan wij verder luisteren naar de homilie van Paus Franciscus tijdens de Heilige Mis die werd opgedragen op 2 februari ter gelegenheid van de 26e Werelddag voor het Godgewijde Leven.
La prima è, da che cosa siamo mossi?
De eerste vraag is, waardoor worden wij bewogen? Simeon gaat naar de tempel bewogen door de geest. De Heilige Geest is de hoofdrolspeler in het tafereel. Hij is het die Simeons hart doet branden van verlangen naar God. Die zijn verwachting in zijn ziel doet opleven. Die zijn schreden in de richting van de tempel doet gaan en zijn ogen in staat stelt de Messias te herkennen. Ook al verschijnt deze aan hem als een klein en arm kind. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij maakt hen in staat Gods aanwezigheid en zijn werk waar te nemen, niet in grootse dingen, in opzichtige en uiterlijkheden, in vertoon van macht, maar in kleinheid en broosheid. Laten we denken aan het kruis. Ook daar is er een kleinheid, een broosheid, zelfs een drama, maar er is de kracht van God. De uitdrukking bewogen door de geest herinnert aan wat men in de spiritualiteit geestelijke bewegingen noemt. Het zijn die bewegingen van de ziel die we in ons ervaren en waarnaar wij geroepen zijn om te luisteren, om te onderscheiden of ze van de Heilige Geest komen of van iets anders. We moeten aandachtig zijn voor de innerlijke bewegingen van de geest. We vragen ons dus af, door wie worden wij in de eerste plaats bewogen? Door de Heilige Geest of door de geest van de wereld? En het is een vraag die we allemaal moeten stellen, vooral als Godgewijde personen. Terwijl de geest ons ertoe brengt God te herkennen in de kleinheid en de broosheid van een kind, lopen wij soms het risico onze toewijding te zien in termen van resultaten, doelen en succes. We gaan op zoek naar
ruimte, zichtbaarheid, aantallen. Dat is een verleiding. De geest daarentegen vraagt hier niet om. Hij wil dat we dagelijkse trouw aankweken, volgzaam voor de kleine dingen die ons zijn toevertrouwd. Hoe mooi is de trouw toch van Simeon en Anna. Elke dag gaan ze naar de tempel. Elke dag wachten zij en bidden zij, ook al verstrijkt de tijd en lijkt er niets te gebeuren. Ze wachten hun leven lang, zonder ontmoedigd te raken, zonder te klagen, terwijl ze iedere dag trouw blijven en de vlam van de hoop die de geest in hun hart heeft ontstoken, aanwakkeren. We kunnen ons afvragen, broeders en zusters, wat beweegt ons in onze dagen? Welke liefde drijft ons voort? De Heilige Geest of de passie van het moment? Of iets anders? Wat beweegt ons in de kerk en in de maatschappij? Soms kan zelfs achter de schijn van goede werken de hoofdrolspeler zijn schuilgegaan van narcisme. Of zelfs de wens om zelf een hoofdrolspeler te zijn. In andere gevallen lijken onze religieuze gemeenschappen, ook al doen we heel veel dingen, meer gedreven te worden door een soort van mechanische herhaling, dingen doen uit gewoonte, gewoon om ze te doen, dan door het enthousiasme om de Heilige Geest te volgen. Het zal ons allen goed doen vandaag onze innerlijke beweegredenen na te gaan, de geestelijke beweegredenen te onderscheiden, want de vernieuwing van het Godgewijde leven gaat allereerst van daaruit. Een tweede vraag. Wat zien onze ogen? Simeon, bewogen door de geest, ziet en herkent Christus. En hij bidt, zeggende, mijn ogen hebben uw heil gezien. En dit is het grote wonder van het geloof. Het opent de ogen, het verandert de blik, verandert de manier van kijken. Zoals wij weten uit zoveel ontmoetingen van Jezus in de evangeliën, wordt het geloof geboren uit de barmhartige blik waarmee God naar ons kijkt. De hardheid van ons eigen hart losmaakt, zijn wonden geneest, ons nieuwe ogen geeft om onszelf en de wereld te zien. Nieuwe ogen voor onszelf, voor anderen, voor alle situaties die we meemaken, zelfs de meest pijnlijke. En het is geen kwestie van een naïeve blik, nee, het is een wijze blik. Een naïeve blik ontvlucht de werkelijkheid. Doet alsof ze de problemen niet ziet. In plaats daarvan is het een kwestie van ogen die weten hoe zij naar binnen moeten kijken en verder moeten kijken, die niet ophouden bij de uiterlijke schijn, maar zelfs weten door te dringen tot in de kieren van de broosheid en de mislukking om de aanwezigheid van God te kunnen onderscheiden. Simeons oude ogen, hoewel vermoeid door de jaren, zien de Heer. Ze zien de verlossing. En wij dan? Iedereen hier kan zich afvragen, wat zien onze ogen? Welke visie hebben wij op het Godgewijde leven? De wereld ziet het vaak als een verspilling. Kijk eens naar die een brave jongen, die monnik wordt. Of zo'n braaf meisje, een nonneke. Het is een verspilling. Ja, mocht hij nu lelijk zijn, of zij lelijk zijn. Sommigen denken dat. Misschien ziet de wereld het als een realiteit uit het verleden, iets compleet nutteloos. Maar wat zien wij, de christelijke gemeenschap, gelovige mannen en vrouwen? Kijken wij achterom, nostalgisch, naar iets wat niet meer bestaat? Of zijn wij in staat een vooruitziende blik van geloof naar binnen en naar buiten te richten? De wijsheid hebben om te kijken. Dit wordt door de geest gegeven. Goed kijken.
afstanden goed inschatten, realiteiten begrijpen. Het doet mij zoveel goed om oudere godgewijde mannen en vrouwen te zien die met van die stralende oogjes blijven glimlachen en hoop geven aan de jongeren. We denken aan de keren dat wij soortgelijke blikken hebben ontmoet en laten we God daarvoor danken en zegenen. Het zijn blikken van hoop, open naar de toekomst. En misschien zal het ons goed doen in deze dagen de mogelijkheid om bijeen te komen te houden, onze oudere religieuze broeders en zusters te bezoeken, is naar hen te kijken, met hen te praten, te bevragen, te horen wat zij denken. Ik denk echt dat het een goed medicijn zou zijn voor deze tijd. Broeders en zusters, de Heer laat niet na ons tekenen te geven die ons uitnodigen een vernieuwde visie op het godgewijde leven te ontwikkelen. Hij wil dat we dat doen, maar in het licht, onder de bewegingen van de Heilige Geest. We kunnen niet doen alsof we deze tekenen niet zien en doorgaan alsof er niets is gebeurd. Dezelfde oude dingen herhalen. Onszelf door inertie meesleuren in de vormen van het verleden, verlamd door de angst voor verandering. Ik heb het al vaak gezegd. Vandaag is de verleiding groot om achteruit te gaan. Uit veiligheid, uit angst, om het geloof te behouden, om het stichtende charisma te bewaren. Het is een verleiding. De verleiding om achteruit te gaan en de tradities met starheid in stand te houden. Maar starheid is een perversie. Onder alle starheid schuilen ernstige problemen. Simeon en Anna waren niet star. Ze waren vrij en hadden de vreugde van het vieren. Hij, de Heer, lovend en vrijmoedig profeterend tegenover zijn moeder. En zij als een goede oude vrouw die van de ene kant naar de andere ging en zei, kijk hier eens naar en kijk daar eens naar. Ze deden de aankondigingen met vreugde, hun ogen vol hoop. Geen starheid. Laten we onze ogen openen. Door de crisis. Ja, het is waar. Er zijn crisissen. De aantallen die ontbreken. Vader, er zijn geen roepingen. Nu gaan we naar de uiteinden van de aarde om te zien of dat we er kunnen vinden. De krachten die ontbreken. Nodig de Geest ons uit om ons leven en onze gemeenschappen te vernieuwen. En hoe doen we dat? Hij zal ons de weg wijzen. We openen ons hart met moed. Zonder angst. We openen ons hart. Laten we eens kijken naar Simeon en Anna. Ook al zijn ze al gevorderd in jaren, zij brengen hun dagen niet door met treuren over een verleden dat nooit meer terugkomt. Maar ze openen hun armen voor de toekomst die op hen afkomt. En een derde vraag, wat houden wij in onze armen? Simeon ontvangt Jezus in zijn armen, dus wie? Het is een tedere, betekenisvol gebeuren, uniek in het evangelie. God heeft zijn Zoon in onze armen gelegd, omdat we het verwelkomen van Jezus echt als het wezenlijke zouden ervaren, het centrum van het geloof. En soms dreigen wij onszelf te verliezen. In duizend dingen laten we ons fixeren op Christus. Laten we onze toewijding vandaag met enthousiasme vernieuwen. Aldus Paus Franciscus in deze mooie homilie. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo werd aartsbisschop Marek Solczynski benoemd tot de apostolische nuncius in Turkije. En monseigneur Mambé Jean-Sylvain Imien, consultor van de nunciatuur in Mali, is benoemd tot de apostolische nuncius voor dat land en zal tot aartsbisschop worden gewijd. Verder heeft de paus ook de bisdommen van Daule en Santa Elena opgericht in Ecuador. En op 4 februari, niet te vergeten, zal Paus Franciscus samen met de grootimam van Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, de tweede internationale dag van de menselijke broederschap vieren. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.